Goedenavond, gemeente, gasten en alle andere belangstellenden. Allemaal heel hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee A. Simons uit Valburg zal voorgaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 22 maart, de zesde Lijdenszondag, hoopt zowel in de morgendienst als ook 's avonds onze eigen dominee voor te gaan. De collecte voor vandaag, de eerste collecte, is vandaag bestemd voor de diaconie, ten bate van Wycliffe Bijbelvertalers. En de tweede en de derde collecte zijn beide bestemd voor de kerk. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als ook allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heeren Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaakt van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk wat zijn goddelijke hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van al de koningen der aarde. Amen. Kom gemeente, we gaan zingen met elkaar uit Psalm 62, het eerste en het achtste vers. Mijn ziel is immers stil tot God. Van hem wacht ik een heilrijk lot, hij immers zal mijn rotsteen wezen, mijn heil, mijn hulp in mijn gebrek, mijn toevlucht en mijn hoog vertrek. Ik zal geen grote wankeling vrezen. Psalm 62, het eerste en het achtste vers. Gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen willen we ons geloof belijden met de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Aansluitend zingen wij Psalm 116 en daarvan het 11e vers. Ik zal met vreugd in het huis van de Heere gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Wat er verder volgt in Psalm 116, het 11e vers, nadat we het geloof beleden hebben met de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden en wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Samen met u lezen twee gedeelten uit het Oude Testament. Het eerste vindt u in Exodus 12, en daarvan de eerste 8 versen, en daarna uit Hooglied 5, de versen 2 tot en met 10. Maar eerst Exodus, 12e hoofdstuk. Bij mij boven staat er instelling van het Pascha. En we beginnen te lezen bij het eerste vers, en daarna gaan we naar Hooglied. Het lied der liederen, het 5e hoofdstuk, de versen 2 tot en met 10. Exodus 12. En de Heere nu had tot Mozes en tot de Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. En spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de 10e deze maand nemen een ieder een lam, naar de huizen der vaderen een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo neem hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen en een iegelijk nadat hij eten kan. En ge zult rekening maken naar het lam. En ge zult een volkomen lam hebben, een mannetje, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En ge zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand, en de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En ze zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten diezelfde nacht, aan het vuur gebraden, met ongezuurde broden. En ze zullen het met bittere saus eten. Hooglied 5. Begin het te lezen bij het tweede vers. Ik sliep, maar mijn hart waakte. De stem, mijn liefste, die klopte, was, doe mij open. Mijn zuster, mijn vriendin, mijn duiven, mijn volmaakte. Want mijn hoofd is vervuld met dauw en mijn haarlokken met nachtdruppen. Ik heb mijn rok uitgetogen, hoe zal ik hem weder aantrekken? Ik heb mijn voeten gewassen, hoe zal ik ze weder bezoedelen? Mijn liefste trok zijn hand van het gat der deur. En mijn ingewand, mijn binnenste, werd ontroerd om zijnentwil. Ik stond op om mijn liefste open te doen. En mijn handen die drupten van mirre. En mijn vingers van vloeiende mirre op de handhaven van het slot. Ik deed mijn liefste open, maar mijn liefste was geweken. Hij was doorgegaan. Mijn ziel ging uit vanwege zijn spreken. Ik zocht hem, maar ik vond hem niet. Ik riep hem, doch hij antwoordde mij niet. En de wachters die in de stad omgingen, die vonden mij. Zij sloegen mij, zij verwonden mij. De wachters op de muren namen mijn sluier van mij. En ik bezweer u, gij dochters van Jeruzalem, indien gij mijn liefste vindt, wat zult gij hem aanzeggen, dat ik ziek ben van liefde? Wat is uw liefde meer dan een andere liefde, o gij schoonste onder de vrouwen? Wat is uw liefde meer dan een andere liefde, dat gij ons zo bezoren hebt? Mijn liefste is blank en rood, en hij draagt de banier boven 10.000. Tot zover. Tiende vers, eerste gedeelte. Mijn liefste is blank en rood. De eerste gedachte is sluimerende liefde. De tweede gedachte is opgewekte liefde. En de derde gedachte is het onderwerp van de liefde. Sluimerende, opgewekte en het onderwerp van de liefde. We gaan de Heer om een zegen vragen. Om de opening van uw hart, van mijn hart, van mijn mond en van uw oren. Almachtige en eeuwige Vader in de hemel. Vader van onze Heer Jezus Christus. U die gezegd hebt van uw lieve zoon, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. Zo komen wij aan de avond van deze dag tot u met uw belofte. Want u hebt ons opgeroepen en u hebt beloofd dat u de stem van uw zoon zal laten horen, opdat wij die stem zouden horen en zouden gehoorzamen en luisteren naar die stem. Niet door geld, niet door kracht en macht, niet door aardse heerlijkheid, niet door de werken der wet, maar door het horen van het woord trekt u diepe sporen in harten van mensen. U hebt immers beloofd, daar herinneren we u aan, met eerbied gesproken, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En u hebt beloofd, die stem horen, zullen leven. Geen vraag, geen misschien, geen ja maar u hebt het beloofd. En nogmaals, misschien is dat bidden dat we u herinneren aan wat u beloofd had. U kunt immers toch van uw woord niet af, want u bent toch immers rechtvaardig. Wat u belooft, dat doet u toch? Die trouwe houdt en eeuwig leeft, zo hebt u ons dat geleerd. Zo hebt u dat op onze lippen en in onze mond gelegd. Die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van uw handen. In die verwachting en in die hoop zijn we vanavond naar uw huis gevlucht. Want als we die hoop niet hebben, wat doen we dan hier? Dan is het een lot dat we zo naar u luisteren als een lot. Maar het is geen lot. U hebt het beloofd. En wij hebben niks van onszelf om u aan te bieden. Wij belijden dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Wij belijden, hoe erg het ook is, maar dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. En dat wij kinderen zijn van de toorn. Wij hebben niets te verwachten van onszelf dan het eeuwige oordeel. Wij hebben niets anders te verwachten dat u straks het vonnis voltrekt in ons leven. Wij hebben niets anders te verwachten op wat wij verdiend hebben door wat we deden en wat we niet hebben gedaan. Niets anders dan het eeuwige oordeel over ons uitgeroepen. Daar staan we dan, heren. Is dat uw gemeente? Het kerkhof? Is dat de plaats waar u mensen trekt uit de duisternis tot uw wonderbaarlijk licht? U hebt het beloofd. En zo komen we met die verwachting. We verwachten van u grote dingen. En we belijden onze slaperigheid, onze wereldgelijkvormigheid, onze lauwheid. En we belijden dat we onze eerste liefde misschien wel hebben verlaten. En dat we hier in de kerk zitten alsof er nooit wat gebeurd is. Maar u ziet ons zitten en u zou niet laten varen het werk wat uw hand begon. In Jeruzalem niet. En ook in Waarden niet. Ook in Valburg niet. Want u roept ons en zet ons stil, omdat we niet met de wereld verloren zouden gaan. Maar we liggen misschien wel te slapen in de schoot van Delila. Maar gelukkig, u hebt het laatste woord. U hebt gezegd, ik heb voor jullie gebeden, dat je geloof niet zou ophouden. Het ligt vast in uw doorwoorde handen. Het ligt vast in dat eenzijdige werk van u. Ik heb je lief gehad en als een vuurbrand heb ik je uit het vuur gerukt. Maar de duivel die wijst ons op onze vuile kleren. Ze zien er niet uit, heren, zo kunnen we niet voor u verschijnen. We hebben elke dag bloed nodig om achter te schuilen. En daarom gaat het vanavond over bloed. Het gaat over het symbool wat u hebt afgezonderd als een symbool van het leven. Daarom bidden wij om de opening van de harten van onze jongens en van onze meiden, van de vaders en de moeders, de mannen en de vrouwen. En misschien zijn we gefixeerd op degene die uitwendig in zonde valt. En zijn we niet gefixeerd dat we van binnen zo vaak in zonde vallen. Toch zegt u in uw woord dat we niet zouden blijven liggen in die zonde. Maar dat we zouden opstaan en op u zouden hopen. Terwijl we alle hoop verzondigd hebben. En dat we geen rechten meer kunnen laten gelden. Want het goede wat ik wilde doen, dat heb ik niet gedaan. En het kwade wat ik haatte, door genade heb ik gedaan. Wie zal, Heere, vanavond zich boven een ander kunnen verheffen? Als we geen hoop meer hebben voor een ander, hebben we het ook in ieder geval niet voor onszelf. Maar als u die hoop in ons hart hebt uitgestort, dan hebben we ook hoop voor de ander. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Heb dank, Heere, dat u ons hier samenbrengt, want als het van ons had afgehangen, hadden we in de goot gelegen. Of we moeten onszelf niet goed kennen. We moeten nog zo hoog in het zadel zitten. En dan maar denken, dat overkomt mij niet. Dan wordt het vanavond hoog tijd dat u ingrijpt. En dat de schellen van onze ogen vallen. Misschien schrikken we ons wel naar. Misschien hadden we het van iedereen verwacht. Van Ernst of van Johanna. Of van dominee Simons, maar niet van onszelf. Daarom zijn we vanavond gekomen naar uw huis, om eerlijk behandeld te worden. Nee, niet door elkaar. Wij maken elkaar kapot in de kerk. Maar u brengt ons hier om te helen en om te genezen. En om vrede te vinden in Christus alleen. Omdat er een scharlaken snoer uit het venster hangt, bloedrood. Daarom alleen is Rachab behouden. Wees zo met ons, Heere, opdat wij in ons leven u niet zouden lasteren en dat uw naam niet om onzentwil gelasterd zou worden. Want dat is nog erger dan verloren gaan. Want als u ons gekocht hebt met uw dierbaar bloed, dan is er niet erger dan dat uw naam om ons gelasterd wordt. Daarom bid ik voor de dominees en bid ik voor voorgangers en voor ambtsdragers, voor ouderlingen en diakenen, want de Satan gaat rond als een leeuw om ons te verslinden, zodat onze jongens zouden zeggen, bekijk het maar, hou je godsdienst maar, die huichelbende, lieve meester. Wil u ons in Waarder en in Valburg en elders bewaren. Bewaren dat uw naam om ons niet gelasterd wordt, ook niet met vrome praat. Maar maak ons eerlijk. En geef ons verwachting onderaan het kruis. O Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Weten wij het wel, Heere? Nou, dat moet dan een ieder maar in zijn hart een antwoord op geven. Wil u door uw Heilige Geest dat werken in onze harten, uw naam tot eer. Daarom bidden we voor Israël, het is toch wat, voor Jeruzalem, waar de ergste zonden bedreven worden door uw verbondskinderen. Dat doen ze zelfs in Amsterdam nog niet. Maar in Tel Aviv en in Jeruzalem wonen de grootste der zondaren. En nou heb u iets beloofd. Beloofd aan mensen waar u een verbond mee hebt gesloten. En dat ze vijanden zijn aangaande het evangelie. Maar het zijn de beminde, hoe is dat nou mogelijk? Om der vaderen wil. We hebben hoop, Heere. Dat u spoedig komen zal. Dat u Israël verlossen zal. En hun zonde vergeven zal. En dat u met Israël zal gaan pronken. Zoals u dat alleen maar kan. Met zulke verdorven mensen. Als Joden zijn. En wij samen met hen. Als heidenen. Genade alleen. U gaat straks pronken. Met de grootste der zondaren, in het kleed van uw Christus, ziet u geen zonde en geen ongerechtigheden meer in uw Israël en in het volk der heidenen, die ingelijfd zijn bij uw Israël. Geef ons een goed moment vanavond. Ook die vrouw die in zonde leeft, waar haar man niet van af weet. En die man die stiekem in zijn ogen en in zijn hart er een tweede op nahoudt. En niemand weet het, maar u wel. Zo dragen we uw gemeente aan u op. Reinigt ons van onze ongerechtigheden. Welzalig die gij hebt verkoren, die gij uit oudaards gedruist. Doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. Liever een dorpelwachter dan gewend aan al die ijdele vreugd in boze tent. Lieve Heere Jezus, u alleen, u loven wij samen met u, o Vader, en met de Heilige Geest, drie, één God, u alleen, al de eer. Amen. Ja, misschien had u dat niet van dominee Simons verwacht. Zou zomaar kunnen, omdat u hem niet zo goed kent. Maar we gaan Psalm 42 zingen. En ik had het in de consistorie, ik heb toch niks meer te verliezen. Had ik het even over Sepha. Misschien zegt u, gaat u met zo'n jongen om? Ja, bijna elke dag. Die kwam in de kerk. En die hoorde voor het eerst in zijn leven Heirend Het zingen op hele noten. Had nog nooit van de Bijbel gehoord. Hoor je het? Hoor jij het ook daar? En hij werd helemaal meegenomen in die psalm. Hij dacht, wat gebeurt hier? Een week later hoorde hij uit de Statenvertaling lezen. Hij dacht, wat is dat voor statige taal? Hij wist helemaal niet waar het over ging. Jij wel, hè? Jij weet wat over gaat. We gaan Heirend Het zingen. En ik hoop dat je het zingt omdat je weet waar het over gaat. Het gaat namelijk over iemand die verlangt naar de Heere Jezus. Jij ook? Of niet? Het is als een dorst die hem beetpakt. Weet je hoe dat komt? Omdat hij ervan gedronken heeft. Hij heeft er iets van gezien. U ook? En doordat hij nou kwijt is, dat kan, dat je hem kwijt bent, hè? En dat je hongert en dorst om hem vanavond te zien. Hè? Een ontmoeting door het woord met die man van smarten, die verzocht is geweest met jouw ziekte en met jouw krankheid. Psalm 42, 1 en 5. Er is heel veel over te doen geweest, over dat boekje Hooglied. Het werd niet zomaar in de kanon opgenomen. De rabbijnen leerden dat je dat boekje zelfs niet lezen mocht voor je 30ste. Daarom is er ook heel veel water door de rivier gegaan, eer dat het opgenomen is in de 66 boeken van de Bijbel die we hebben. Misschien vindt u dat ook wel. Hoe moet je dat boekje nou eigenlijk precies lezen? Nou, ik wil daar zo weinig mogelijk tijd aan besteden. Misschien dat laat ik maar aan anderen over. Maar in de eerste plaats moet je het ongeveer vergelijken met Jozef en Maria. Die waren ondertrouwd. Weet u wat dat betekent in Israël? Dat betekent dat je al getekend hebt, dus je bent voor de overheid getrouwd, maar je woont nog niet samen. De bruid en de bruidegom hebben samen het contract getekend en de bruidegom gaat naar huis. Dat is vandaag nog zo. En die zegt, ik ga het huis in orde maken voor jou. Nou, zegt die bruid, en ik ga mijn bruidsjapon weven, opdat op de dag van de bruiloft de bruidsjapon klaar is. Zo verlaten ze elkaar. Ze weten eigenlijk ook niet eens wanneer de dag van de bruiloft aanvangt. Dat weet alleen de vader van de bruidegom. Hij bepaalt de dag dat ze trouwen. Gebeurt er vandaag nog? Vandaag nog steeds. Zo is die hemelse vader ook. Want Jezus weet niet wanneer de dag van de bruiloft aanvangt. Hij zegt, dat weet alleen mijn vader in de hemel. Dus in de eerste plaats gaat het boekje Hooglied over de omgang tussen een bruid en een bruidegom in de zin van zoals het in Israël is. In de tweede plaats, met Pasen, dan leest de orthodoxe Jood het boekje Hooglied. Want ze zeggen, God is onze bruidegom en wij zijn de bruid. Israël. Nou, dat is nog Bijbels ook. In Ezechiël staat het ook zelfs dat de Heer zegt, ik heb jullie tot mijn bruid uitverkoren. Israël is de uitverkoren bruid van de bruidegom. Dus dat is de tweede betekenis. De eerste betekenis is de gewone omgang tussen een jongen en een meisje. Een bruid en een bruidegom die in ondertrouw zijn. In de tweede plaats is het de betekenis van het gaat over Israël. En in de laatste plaats heeft het ook een betekenis voor ons. In geestelijk opzicht. Dat Christus is de bruidegom van zijn bruid. Je hoort toch wel bij die bruid of niet? Want anders is hij ook niet jouw bruidegom. Dus het gaat over de omgang tussen de bruidegom en de bruid. Over Christus en zijn gemeente. Zo lezen wij het boekje Hooglied. Hoe kunnen wij dat dan lezen? Nou, wij hebben een bril gekregen van het Nieuwe Testament. En met die bril van het Nieuwe Testament lezen we het Oude Testament. Dat is geen inlegkunde. Dat is niet zomaar een verzinsel of zo, of een interpretatie die een dominee eraan geeft. Maar als het goed is, lezen wij het boekje Hooglied door de bril van het Nieuwe Testament. Nou, dat even vooraf. Vooraf aan hoofdstuk 5. Het tweede waarin, als je dit hoofdstuk leest, hoofdstuk 5, dan denk je, waar gaat het nou precies over en wat is nou precies de bedoeling of zo? Nou, ik denk van heel actueel, ook voor Waarden. Niet alleen in Jeruzalem, maar ook in Waarden en voor Valburg. Het kan namelijk zo zijn dat u andere tijden in uw leven hebt meegemaakt als vandaag. Dat leert ons het Nieuwe Testament ook, overduidelijk. Het wordt hier vergeleken bij een bruid, ja, Die houdt het niet voor mogelijk, toch? Maar die ligt te slapen. En ja, ze heeft net haar eigen gewassen en ze heeft zich uitgekleed. En ze ligt gelukkig net op bed. En ze is al in een diepe slaap gevallen. En dan ineens, dan is er iemand buiten en die staat aan de deur. Wie is dat eigenlijk? Nou, haar liefste. Nee, dat kan eigenlijk niet. En die roept, mijn volmaakte, mijn duiven, je bent de schoonste, je bent de mooiste, je bent de liefelijkste, ik hou het meest van jou. Nou ja, die doe je natuurlijk gelijk open, toch? Nou, vergeet het maar. Want hij staat er al een poosje. Wat staat hij te doen dan? Te bedelen? Nee toch? Of dat hij alsjeblieft mag binnenkomen? Nee, dat kan toch niet? Nou, zijn haar is al nat van de dauw. Zo lang staat hij er al. En zij laat hem gewoon buiten. Ja, niet onbewust. Maar ook eigenlijk niet bewust. Er staat in dit hooglied dat zij wel sliep, maar haar hart was toch wakker. Bij jou ook? Er was liefde in haar hart uitgestort door de bruidegom. En ze lag inderdaad wel te slapen en ze was slaperig. En ze hoorden het wel in de verte, maar ze had geen zin. Geen zin om haar eigen weer te bevuilen en weer haar schoenen aan te trekken en weer haar om te kleden en om hem binnen te laten. Wat een bruid zeg. Hoe moet je dat nou zien? Wat bedoelt de Bijbel daar nou mee? Dat slaperig zijn? Nou, daar staat de Bijbel vol van. U schrok al toen ik het over Simpson had, toch? Toen dacht u, die dominee durft wat. Dat Simpson notabene, een Nazareër, lag te slapen in de schoot van een hoer. Hou je toch niet voor mogelijk? Wat een huichelaar zeg. Wat een schijnheilige. Dat is een naam christen. Nou ja, dat is dan nog even de vraag. Want er staan heel veel voorbeelden in de Bijbel van kinderen van God die slapen. Nee. Nou, de discipelen die waren ook in slaap gevallen. U weet waarom of niet? Ja, niet omdat ze moe waren of dat ze fysiek moe waren. Maar ze waren moe, want ze kregen het niet goed meer op een rijtje. Misschien u ook wel niet. Ze hadden net een paar uur van tevoren aan de avondmaalstafel gezeten en toen hadden ze de ministerposten verdeeld. En nu een paar uur later kruipt hun koning als een worm en ze kunnen het net nog een beetje zien, want het is volle maan. En het is op een steenworp afstand en dan zien ze hun koning kruipen als een worm en kermen. En ze kunnen het niet langer meer op een rijtje krijgen. Misschien u ook wel eens. Misschien zit je zo wel vanavond in de kerk dat je het allemaal niet meer snapt en je begrijpt het niet meer. En dat je denkt, hoe is het mogelijk? En dat je net als Jona, ook een zo'n man. Die valt in slaap terwijl het windkracht 10 is en de golven over het schip heen slapen. Hoe kun je nou slapen zeg? En u dan? En dan moet er een opperschipper komen. Klopt ook al niet. Klopt allemaal niks van. En die maakt hem wakker. Een opperschipper maakt een kind van God wakker. Jona slaapt. Waarom? Nou, dat stemmetje van binnen. Wat hem veroordeelt. Dat wil hij niet langer meer horen. En hij wil in slaap vallen om het te vergeten. te vergeten omdat hij op de vlucht is voor God. U ook. Ik zie het. U bent ook op de vlucht. En u voelt zich soms zo ellendig dat je het liefst maar slaapt. Misschien neem je nog een borreltje ook. Hè? Toch? Of niet? Nee, hè? Of wel? Een dodige gemeentewaarde. Vindt u ook niet? Ze slapen hier, notabene. Ze gaan niet goed om met het avondmaal. Ze doen net of dat het gewoon brood is en gewoon wijn in Korinthe. En onder u slapen velen. En sommigen sterven vroeg. Zo hé. Of zoals in Openbaring staat, dit heb ik tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Kan dat? Kan dat dat je zo vol was van Christus en van het heil en van het eeuwige leven, dat je zo ver kan afdwalen dat je in de ouderlingbank zit en op de preekstoel staat. En dat je eigenlijk slaapt. Weet u wat ik zo'n wonder vind in de Korinthebrief? Dat God ingrijpt. Weet je wat het ergste is voor een gemeente als God niet meer ingrijpt? Dat is het ergste. Dat je gewoon door kan gaan, aan het avondmaal kan zitten en gewoon slaapt. Dat is het ergste wat je overkomen kan als gemeente. Gelukkig als God ingrijpt. In Johannes 8 is het loofhuttenfeest. En ze hebben allemaal een hutje gebouwd. En ze vieren het loofhuttenfeest, bevrijd uit Egypte. En de buurman die kruipt in het tentje van de buurvrouw. En ze worden gelukkig betrapt. Nou ja, dat is niet fijn hoor. Dan moet je aan de kruispaal. En dat doen ze ook natuurlijk. Dat doen fariseërs. Die brengen die vrouw natuurlijk bij Jezus. En ze hopen dat ze eens even een flink pak slaag geeft. Nou ja. Ik sliep. En toch was er iets in mijn onderbewustzijn wat aan mij knaagde. Er klopt iets niet. Bij u ook niet, denk. Misschien bij mij ook niet. Durven we het eerlijk in de spiegel te kijken en het masker af te trekken? Of moet God het aftrekken? En deze bruid die slaapt. En wat gebeurt er? Er gebeurt iets wonderlijks. Tenminste, ik vind het wonderlijk. Want Mozes staat niet aan de deur met een zwaard en met de donder en met de bliksem. Dat zou je bijna verwachten, toch? Wat ben je voor een bruid, joh? Wat heb jij voor liefde voor je bruidegom? Je bent nog te beroerd om van je zonde wakker te worden. U toch niet, hè? Ik denk dat u het bent. En wat doet die bruidegom? Die steekt zijn hand door het gat van de deur. Dus in een luikje in Israël. Want aan de binnenkant, aan de buitenkant zit geen kruk, weet u. Aan de binnenkant zit de kruk. Hij steekt zijn hand door dat luikje heen en hij raakt die kruk van de deur aan met mirre. Zie je het voor je? Hij doet die deur niet open. Hij breekt hem niet open, hij trapt hem niet open. Maar hij laat wat achter op het handsvat van het slot. Heb je dat ook wel eens gehad? Jij, ik. Wat is dat dan? Wat moet je er nou van maken? Mirre, specerijen en het huis wordt vervuld, hè, met een liefelijke reuk. Zo kunnen vrouwen ook wel eens ruiken, toch? Niet om mannen te verleiden, toch? Of zo kunnen mannen ook ruiken, niet om vrouwen te verleiden, toch? Maar die bruidegom die laat iets achter, een lieflijke reuk. Ruik je het? Het hele huis wordt vervuld met die lieflijke reuk. Ze wordt nergens wakker van. Nergens. Snap je dat nou, dat dat een kind van God is? Die wordt nergens wakker van. Nou ja, als het huis vervuld wordt met liefde, snuift ze het ineens op en ze ineens is wakker. U ook? Liefde. Liefde! Een klap verdiend. En een kus gekregen. Kent u dat? Als je dat niet kent, dan weet je niet wat genade is. Maar ze snuift het op en ze kleedt zich aan en ze doet de schoenen aan en ze rent natuurlijk naar de deur. U ook toch, of niet, vanavond? En ze pakt het handsvat beet en haar handen die druipen van mirre. Niet zomaar een klein beetje, hè? Maar haar hele hand wordt bedekt met de liefde. Ze kan het niet langer meer houden. En ze pakt de kruk van de deur beet. En ze doet hem open. En ze kijkt in een zwart gat. U ook. Ze had iedereen verwacht. Haar hart was gaande gemaakt. Ze hongerde en ze dorste, wat ze lange tijd niet gehad had. Want ze sliep. Maar de honger en de dorst werd in haar hart opgewekt door de liefde. En ze wilde nog maar één ding. Haar liefste omhelzen. En ze doet de deur open. En hij is weg. Voor altijd weg. Te laat. Gezondigd niet tegen Mozes, maar gezondigd tegen de liefde. Wist u dat? Dat er in Openbaring ook zoiets staat. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Kent u die tekst? Dat heeft ook iets te maken met die bruid en die bruidegom, waar ik net iets over zei. Misschien wel goed om te onthouden, moet u horen. Op de dag dat die bruidegom naar zijn bruid gaat om te vragen of dat zij zijn vrouw wil zijn, klopt hij op de deur. En het is in het oosten de gewoonte, als dan de bruid de deur open doet voor de bruidegom, is dat een teken dat ze bewilligt in de vraag om zijn bruid te worden. Maar wanneer die deur niet wordt opengedaan, gaat die bruidegom onverrichte zaken naar huis. Hij had gehoopt dat zij zou inwilligen om zijn bruid te zijn. Is dit echt zo vandaag? Nog steeds. Zo werkt het in Israël. De Bijbel is niet geschreven in waarden, maar in Israël. Allemaal beelden uit het gewone leven. Met een diepere betekenis natuurlijk voor u en voor mij. Gemeente van waarden. Hé jongens, heb je hem al open gedaan? Of heb je nog nooit beseft dat hij aan je deur hebt gestaan? En dat hij smeekte, nee toch, laat mij binnen. Nou, als je het nog nooit hebt ervaren, dan vanavond, moet u horen. Wij zijn gezanten van Christus wegen, toch? Alsof God door ons baden, staat er niet. Ja, staat de vertaling, ja. Maar het is niet alsof, het is echt zo. Gelooft u dat? Nee, hè? Gelooft u niet, hè? Dat God bidt of dat hij binnen mag komen. U hebt het altijd omgedraaid. U hebt gebeden, maar uw gebed is nooit verhoord geworden. Zo zit u misschien al 30 jaar in de kerk.
Maar u hebt nooit begrepen dat het andersom is. Zie, ik sta aan de deur en u klopt. En wij zijn gezanten van Christus wegen. En dat God echt bidt. Hij bidt, God bidt in Christus. Laat u met God verzoenen. Nou ja. Maar als je nou verzoend bent, hè? Verzoend bent. Ben je dat? Moet je wel weten. Maar we weten dat je verzoend bent om de bruidegom die jou lief hebt gehad. Er was niks lieflijks dan jou. De zon had je beschenen. De blankheid van jou was veranderd in zwart geblakerd door de zon. In het oosten ben je dan geen mooie vrouw. Als je door de zon bent zwart geblakerd. De zon van de verdrukking heeft haar zwart gemaakt. Onsierlijk. Maar, zegt hij, ik heb jou lief gehad. Ik heb jou uitgekozen, hoe zwart je ook was en hoe onwaardig je ook was. Maar jij bent mijn bruid. Die laat je toch niet buiten staan. Zo onbeschoft ben je toch niet. Zo vreselijk ben je toch niet, of wel? Nou, we gaan weer naar bed. Vind je niet? Als die weg is, dan is die weg. En als je niet uitverkoren bent, dan ben je niet uitverkoren. We gaan weer slapen, we trekken onze jurk uit en onze schoenen en we gaan weer naar bed. Oh nee, dat gaat niet. Waarom niet dan? Nou, de liefde is opgewekt. Die sluimerige liefde werd opgewekt. Door zijn liefde werd mijn liefde tot hem opgewekt. Zo werkt het vandaag nog steeds. En ze gaat de straat op. En nu komt ze dominees tegen en ouderlingen en diakenen. Oh, gelukkig, die zullen de weg wel wijzen. Waar naartoe? Ja, naar mijn liefde. Want het is donker en ik kan hem niet vinden. Ik zoek naar hem, maar hij heeft zich verborgen voor mij. Nou ja, dat is de vraag. En die dominees die zeggen, we vertrouwen jou niet. Jij bent een slechte vrouw. Jij hoort over 's nachts in je bed te liggen. En niet op straat uitdagend te zoeken naar een man. Ze trekken de sluier notabene ook nog af. Ze vernederen haar. Doen jullie toch niet, mannen? Doe ik toch niet. En u toch ook niet, hè? Ze snappen die vrouw niet. Nee, dat kan ook niet. Zijn letterknechten. Daar zit het in hun hoofd alleen. Ze weten niet wat liefde is. U wel? Liefde. Wat is liefde eigenlijk? Nou, ik zal jullie vertellen wie die liefde is. Oh ja, even wachten, want die dochters van Jeruzalem, die komen ook ineens zomaar uit het niet op haar pad. En die zeggen, wat is er toch met je aan de hand? Waarom loop je hier in de nacht over de straat? Ze zegt, nou snap je dat dan niet? Snap je dan niet? Snap u het? Ik ben mijn liefste kwijt. Hij is mij meer waard dan al het fijnste goud op aard. En ik zocht hem. Wie zoeken hem? Die zijn verschijningen hebben lief gekregen. Die zoeken hem. Psalm 42. Hijgend het der jacht ontkomen. Ontkomen aan de jacht. Op de vlucht met de pijlen in je lijf. Op weg naar water. Naar verkwikking. Mijn ziel dorst naar God. Naar wie? Naar Christus. Waarom? Omdat hij zijn liefde in mij heeft uitgestort. Dominees begrijpen me niet meer en ouderlingen niet meer en avondmaalgangers niet meer. Nee toch. En de dochters van Jeruzalem worden nieuwsgierig. Misschien jij ook wel. Ik hoop dat je nieuwsgierig wordt vanavond. Net zoiets als Zacchaeus, weet je wel. Die klom in de boom om Jezus te zien. Meer was er niet hoor. Meer was er niet. Wat is uw liefste meer dan een andere liefste? Nou, zo'n vraag moet je niet stellen natuurlijk, hè, als je hem kwijt bent. Of wel? Wanneer u de gevoelige genade kwijt bent, en dat het lijkt dat hij bij u is weggegaan, zo lijkt het, zo voelt het. Zou God zijn genade vergeten en nooit meer van ontferming weten? Staat dat in de Bijbel? Kan dat? Ja, is niet zo mooi, hè? Eigen schuld. In de schoot van Delila gelegen. Op je bed gelegen en te beroerd om eruit te komen. Eigen schuld. Waar is mijn liefste? Zeg tegen hem dat ik het niet langer meer vol kan houden om zonder hem verder te leven. Ik ben er beroerd, ik ben er ziek van. Zo diep zit het, zo diep zit het. Hè? En jongens, zo diep zit het. Al heb je de liefste vrouw van de wereld. Een vrouw die je zo onvoorwaardelijk lief hebt. Maar dat de liefde van Christus stijgt, stijgt boven de liefde van de vrouwen uit. Ik moet er niet aan denken om mijn vrouw te moeten missen. Maar ik moet er helemaal niet aan denken dat ik mijn lieve meester mist. U ook? Vorige week was ik zo ver weg, zo ver. Kon niet meer denken. Kon niet meer bidden. Ik was ziek van de kerk. Ziek van de zonde van de kerk. Zonde van de rommel in de kerk. Je gebed ophoudt. Heb je dat ook wel eens? Erg is dat, hè? Ik voelde me ellendig en nooddruftig. Van God vergeten en verlaten. En toch, op de bodem van het hart, klonk er een stem. Al zou die mij doden, dan zal ik nog op hem hopen. Zo. En dat dan ineens dat hij er weer is. Maar niet op straat, niet bij Delila, niet in het ruim van de schip, maar dat hij er ineens is, waar is hij dan? In de hof. Dat ze hem daar toch niet gezocht heeft. Ze hebben hem op de verkeerde plek gezocht. En ze dacht dat hij zich niet liet vinden, want ze hebben het overal gezocht, in de straten, maar ik vond hem niet. Nee, hij is daar ook niet. Dat had je kunnen weten. Daar ontmoet je je liefste niet. Waar ontmoet je hem wel dan? In de hof. Wat groeien daar dan? Specerijen. Liefde. Barmhartigheid. Heiligheid. Reinheid. Volmaaktheid. Snuif het maar op. In de hof. Daar wandelt hij. Daartussen de specerijen. Maar luister eens, wat is jouw liefste meer dan een andere liefste? Nou, wie gaat het vertellen vanavond? Wie durft het zomaar zachtjes in je hart te vertellen wat die meer is dan je aardse liefde? Hij is blank en hij is rood. En hij draagt de banier, de fakkel, de vaandel boven tienduizenden. Hij is de vaandeldrager. En hij is blank en hij is rood. Woorden in het oosten die gebruikt worden om de schoonheid en de liefelijkheid van de bruidegom onder woorden te brengen. Blank. Zoals ik zei, ik ben zwart. Ik ben niet blank. De zon heeft mij beschenen. En de broeders, mijn broeders van het huis hebben mij verdrukt. Ik ben zwart als de tenten van Kedar. Maar hij is blank. Schoon. In het oosten aantrekkelijk, aannemelijk Christus. Hoe weet ik dat? Inlegkunde. Romannetje. Wel nee. Het Nieuwe Testament staat er vol van. Zo ziet mijn liefste eruit. Hij is een tegenpool. Een tegenpool van wie ik ben. Ik ben in mijn eigen oog onwaardig. Ik ben zwak. Ik word verdrukt. Ik word niet begrepen. Maar hij is blank. Hij is zonder zonde. Hij is rechtvaardig. Hij is heilig. Hij is vlekkeloos. Zo ziet hij eruit. Zo ziet hij eruit. Nee, geen droom. Geen gezicht. Geen visioen. Dat kan wel. Als je een moslim bent of zo. Maar bij jou niet. Bij jou laat hij zich zien. Weet je hoe hij zich laat zien? Door zijn woord. Vanavond schilder ik hem u voor ogen. En heb ik een penseel bij me. Om hem uit te schilderen. Alles wat aan hem is. Is gans begeerlijk. Voor jou. Vuile zondaar. Voor jou. Hoerachtige man of vrouw. Hij is blank. En hij is rood. Rode kleur. Van het bloed. Ik ben de laatste weken zo met bloed bezig. Maar ik zeg elke keer in de preek. Mijn schoondochter valt flauw als ze bloed ziet. Ze moet er niet aan denken dat ze een wondje aan de vingers heeft. Als ze het bloed ziet. Maar mijn liefste is rood. Hij is afgebeeld in het Oude Testament symbolisch door bloed. Israël mocht geen bloed drinken. Want het bloed was voor God. Als God het bloed zag in Exodus 12, gaat God voorbij. Mijn liefste is rood. Zijn bloed is gestreken aan de posten van mijn hart. En als de engel van Gods rechtvaardigheid voorbij gaat, gaat hij mij voorbij. Waarom? Omdat er bloed gevloeid is. Van wie? Van mijn liefste. Van mijn bruidegom. Die zijn bloed gaf. Opdat de engel van het verderf aan mij voorbij zou gaan. Alles wat aan hem is gans begeerlijk. Dat bloed is niet alleen begeerlijk voor mij. Maar voor God. Als God het bloed zag in de straten van Egypte, ging God voorbij. Ik heb het nooit gezien. Ik hoef het ook niet te zien. Of u wel. Die jongen en die moeder, die moest erop vertrouwen dat vader het bloed aan de post had gestreken. Dat is het enige wat u doen moet. Vertrouwen. Dat God het bloed aan uw posten heeft gestreken. Daar ben je veilig. Achter het bloed van Jezus. O, nou snap ik het. Mijn liefste is blank en hij is rood. Hij draagt de banier boven tienduizenden. Dat bloed van Jezus, dat reinigt mij van al mijn ongerechtigheden. Ik mag door genade weten, zegt de bruid, dat hij dat bloed voor mij aan de posten van mijn hart hebt gestreken. En nou ben ik rechtvaardig voor God. Nee toch. Ja, ik ben zwart in mezelf, maar ik ben door het bloed van Christus een rechtvaardiger in de ogen van God. Schuilen. Doe je armen maar gerust over elkaar. Ik doe geen aanspraak op uw bankrekening. Ik doe ook geen aanspraak maken op uw kracht of uw talenten. Of uw zogenaamde goede eigenschappen. Het zal u allemaal niet baten. Alleen het bloed, mijn jongen, daar kun je achter schuilen. Achter Christus. Wat is dat schuilen dan, hè? Je veilig weten. Mag het voor een keer, mag wel in waarde, hè? Veilig in Jezus. Armen. Zo word je zalig. En dat bloed, dat sprenkel ik op u. Vorige week sprak ik ook ergens over dat bloed. En toen was er de volgende morgen een dominee. Die ik heel goed ken. Ik dacht, nou ga mijn hoofd eraf. Want hij zou wel gezegd hebben, u bent te ruim. Want ik heb het bloed op de gemeente gesprenkeld. Net als Mozes dat deed in Exodus. Zo doe ik dat eigenlijk ook. En je gaat straks allemaal naar huis. En er zit allemaal bloed aan je kleed. En nou gooi je het morgen, omdat het zondag is, maar niet op zondag, maar gooi het maandag maar in het wasmachine. Maar het gaat er niet meer uit, hoor. Het gaat er nooit meer uit. Die bloedvlekken, die blijven erin zitten. Die gaan straks tegen u getuigen. Of u gaat door genade schuilen. Achter dat bloed. Wat ik op u gesprenkeld heb in naam van mijn meester. En toen zei die dominee tegen mij, ja, ik weet niet wat ik markeert vanavond, maar hij zei, Arie, zo zei hij het. Ik heb mijn liefste ontmoet. En jij had het over dat bloed, dat je dat gesprenkeld had, maar je had moeten zeggen tegen de mensen dat het er nooit meer uitgaat. En dat het van één van beiden is, of het veroordeel je straks, of je bent er veilig achter het bloed van Jezus. Nou, zo neem ik afscheid van u. Ik heb geen letterlijke schaal bij me. Dat is een plaatje. Een plaatje uit het Oude Testament. Maar u bent volwassen. U hebt genoeg aan woorden. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Dat bloed wordt op u gesprenkeld. Met het bevel van geloof. En van bekering. In die volgorde. Niet omdraaien, hoor. Dan word je opgesloten. Word je raar in je hoofd. Maar van geloof en bekering. Ik roep u op, jongens en meiden, vaders en moeders, mannen en vrouwen, Ernst en Johanna, schuil achter het bloed. Amen. Psalm 138. Daarvan het eerste vers, Psalm 138. Ik zal met mijn ganse hart, dat krijg je ervan. Als je schuilt achter het bloed, krijg je dit ervan. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en uw dank bewijzen. En ik zal in het midden van de gemeente op hoge toon u met psalmen prijzen. Psalm 138 en daarvan het eerste vers.
ben niet zo goed in verhaaltjes vertellen. Ik heb ze natuurlijk ook van een ander, ja, afgenomen. En ik heb wel heel vaak dat verhaaltje verteld. Ik dacht, vanavond doe ik het niet. Ik ga dat verhaaltje niet vertellen aan onze jongens en meiden. Maar ik ga het toch doen. Want als je het al een keer gehoord hebt, dan kan het helemaal geen kwaad als je het voor de tweede keer hoort. Misschien moet je het wel 20 keer horen. Maar er was een gevangenisdirecteur, hè. En die had een dochter en die dochter die had een babytje gekregen. En die vader die moest op een avond bij de criminelen daar in de gevangenis een soort lezing houden. En al die gevangenen die waren samengeroepen in een zaal, net zoiets als hier. Weet u wel? U bent misschien ook wel en ik zo'n crimineel, toch? Of beledig ik u dan? Dat zal jammer zijn. Maar die vader die begon met die lezing en toen ging ineens de telefoon af bij die dochter. En toen las ze dat ze met spoed moest komen, direct. En ze kijkt de kring zo rond en ze staat daar met die baby in haar handen en ze loopt zomaar naar een zo'n crimineel toe. U weet wel wat een crimineel is, toch? Hè? En ze legt hem in zijn armen. En ze zegt, zou je er goed op passen? Ik kom straks terug. En na een half uur komt ze terug. En ze wil dat kind uit zijn armen nemen en hij begint ineens spontaan te huilen. Zie je het, zo'n woeste kerel zoals u er ook uitziet, van binnen. En de tranen die biggelden langs zijn wangen. Bij jou ook? En weet je waarom dat hij huilde? Wat denk je? Hij zei, als u geweten had wie ik was, had u uw kind aan mij niet toevertrouwd. Snap u het? Of snapt u het niet? Ik heb vanavond geprobeerd. De Heilige Geest zal het zegenen. Ik heb het kind Jezus in uw armen gelegd. Hij is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven 10.000. Ik ga met u een heel kort dankgebed doen. Dat had ik vanmiddag in Montfort ook in mijn hart. We gaan samen een kort dankgebed bidden. Laat ons samen bidden. Toen wij jong waren, nam onze moeder onze handen bij elkaar en vouwde ze. En ze drukte onze ogen dicht. En ze leerde ons het ons nazeggen. Heere, zegen en dank u voor deze spijze. Om Jezus wil. Amen. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde naast u, nevens u, toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult ge zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Hij is blank en hij is rood en hij draagt de banier boven 10.000. 73, 13e vers. Dan ben ik toch helemaal vergeten om voor jullie herder en leraar te bidden en voor de kerkenraad. Ik had maar één ding op mijn netvlies. Hij is blank en hij is rood. Dus als u nou thuis komt, en dat doet u normaal natuurlijk ook wel, bid dan voor de dienaren van het woord en voor je kerkenraad. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen vrede. Amen.